Op dit eigenste moment ontslaan grote techbedrijven echt tienduizenden werknemers.
Ja, het is onvoorstelbaar.
Ze beloven aandeelhouders dat die AI-productiviteit het werk wel even overneemt en dat de winstmarges zullen exploderen.
Precies, dat is het standaardpraatje.
Maar als je naar de rauwe realiteit op de werkvloer kijkt, dan zie je dat we eigenlijk in een gigantische illusie leven. Slechts 2%, en dat moet je even laten bezinken, 2% van de huidige AI-initiatieven levert daadwerkelijke, meetbare bedrijfswaarde op.
2%, ja.
De rest is gewoon ongekend duur giswerk dat organisaties van binnenuit uitholt. Dus welkom bij deze diepgaande analyse. Vandaag ontleden we waarom we massaal in die val trappen en, nog belangrijker, hoe we onszelf voorbereiden op wat er nu op ons afkomt.
En dat is urgenter dan ooit. We zitten namelijk midden in een fundamentale verschuiving. We hebben vandaag het artikel 4 Waves, 1 Pattern and Why the Era of Agentic AI Demands a Human Foundation voor ons liggen.
Juist, van Rob van Linda.
Klopt. De auteur staat al zo'n 20 jaar in de vuurlinie van technologische transformaties. En wat hij observeert is dat we telkens weer dezelfde catastrofale inschattingsfout maken.
Oké, laten we dit eens uitpluizen. Wat is dat patroon van falen dan precies?
Nou ja, we denken dat we controle kopen door technologie aan te schaffen. Maar we vergeten compleet het menselijke fundament. Hij spreekt over 4 golven. We hadden agile, we hadden de hele digital transformatie. Toen kregen we recent generative AI.
Ja, waar iedereen plotseling teksten door een bot liet schrijven.
Precies. En nu staan we dus aan de vooravond van agentic AI. Systemen die niet alleen een texture genereren, maar daadwerkelijk zelfstandig acties kunnen uitvoeren in onze systemen.
Maar we leren dus blijkbaar helemaal niets van het verleden?
Vrijwel niets, nee. Wat de auteur haarscherp blootlegt, is dat het patroon bij elke golf identiek is. Een bedrijf koopt de nieuwste technologie in of ze adopteren een nieuwe methodiek en rollen dat uit.
Maar ze slaan de bedrijfscultuur over.
Exact. Ze negeren hoe mensen daadwerkelijk samenwerken. Ze sturen ervaren medewerkers naar huis in de naam van efficiëntie en gooien daarmee onvervangbare, ongeschreven kennis zomaar bij het golfvuil.
De zogenaamde tacit knowledge.
Ja, en dan snappen ze niet waarom de transformatie faalt.
De op de parkeerplaats zet, weigert om ook maar iemand daadwerkelijk rijles te geven.
Ja.
En dan oprecht verbaasd bent dat die schitterende auto direct in de eerste bocht met 300 km per uur tegen de muur crasht.
Dat is echt een ijzersterke vergelijking. En om in die analogie te blijven, ze laten die Formule 1-auto's ook nog eens los op onverharde, chaotische zandweggetjes.
Hoe bedoel je?
Nou, de bron beschrijft hoe bedrijven onbeschermde AI-systemen loslaten op wat hij noemt chaotische datakerkhoven. Dus jaren aan ongeorganiseerde interne documenten, oude e-mails, dubbele bestanden.
Oh, wauw.
Het is een recept voor een operationele ramp.
Dus in plaats van dat we efficiënter worden, creëren we een situatie waarin niemand meer weet hoe het bedrijf eigenlijk draait?
Behalve de mensen die we net hebben ontslagen.
Ja, pijnlijk. Maar goed, we zijn hier niet alleen om de noodklok te luiden. De auteur biedt schijnbaar ook een uitweg. Een structuur om deze chaos te temmen. En dat begint bij het fixen van ons werkproces. En noemt dat FlowOS. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Wat hier fascinerend aan is, is dat FlowOS eigenlijk een frontale aanval is op de mislukkingen van die eerste golf. De agility charade noemt hij het.
Ah ja, agility. Dat was ooit bedoeld om ons te bevrijden van logge bureaucratie, toch? Het moest ons wendbaar maken.
Zeker, maar laten we eerlijk zijn. Hoe ziet dat er nu in de praktijk uit bij de meeste grote bedrijven?
Als ik naar mijn eigen omgeving kijk, het is verworden tot een eindeloze reeks vergaderingen. Je hebt planningsessies, retrospectives, 5 dagelijkse stand-ups die stevast ontaarden in een kwartier kletsen over het weekend. En dat alles verpakt in wat ze dan sprints noemen.
Precies. Wat begon als vrijheid is gemuteerd in een systeem dat we cijferbureaucratie noemen. Het is gewoon micromanagement met een hip label.
Ja, echt hè. FlowOS gooit dat compleet om. Het stelt eigenlijk, als een transformatie niet direct tijd en cognitieve rust vrijmaakt voor de medewerker, dan spuugt de organisatie het uit.
Oké, dus hoe bereiken ze dat?
FlowOS combineert 3 elementen. Design thinking voor empathie, OKR's, dus objectives en key results, om keiharde strategische doelen te stellen, en Kanban, om het werk visueel te laten stromen.
Dat klinkt mooi in theorie, maar hoe haalt dat mechanisch gezien de druk van de ketel? hoe komen we af van die vergadercultuur? Doordat het de illusie van controle vervangt door het daadwerkelijke focus, je stopt met die dagelijkse micro-check-ins. In plaats daarvan ga je naar 1 wekelijkse focus-sync.
Ah, dat scheelt al enorm veel tijd.
Precies. Je werkt in duidelijke cycli van 4 weken gebaseerd op die OKR's. Maar het belangrijkste mechanisme is radicale bescherming. FlowOS creëert barrières rondom je medewerkers, zodat ze echt diepgaand werk kunnen leveren, zonder constant onderbroken te worden.
Je geeft mensen hun cognitieve bandbreedte terug.
Exact.
Dus we halen de ruis weg. Dat is een prachtig begin. Maar als ik heel eerlijk ben, als we mensen hun tijd en focus teruggeven, lost dat toch nog niet hun diepgewortelde weerstand tegen de komst van AI op.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, ik bedoel, als ik overal lees dat AI mijn baan gaat overnemen, dan kan ik nog zoveel focustijd hebben, maar dan blijf ik die technologie als een vijand zien.
Daar sla je de spijker op zijn kop. Tijd is slechts de voorwaarde. Het ware obstakel is niet een gebrek aan tijd en trouwens ook niet een gebrek aan technische kennis.
Nee.
Nee, mensen verzetten zich tegen AI omdat ze in hun kern voelen dat hun professionele identiteit wordt bedreigd. En dat is exact de reden waarom de auteur stelt dat je de identiteit van de organisatie moet vastleggen voordat je ook maar 1 AI-tool introduceert.
Oké.
Hij noemt dat de org-DNA, een soort cognitieve grondwet voor de samenwerking tussen mens en machine.
Wacht even, een grondwet? Dat klinkt als exact het soort verstikkende bureaucratie waar we net met dat hele FlowOS-verhaal vanaf probeerden te komen? We gaan toch niet een nieuw beleidsdocument van 50 pagina's schrijven dat ergens op een intranet belandt en niemand leest?
Nee, absoluut niet. Als het een document van 50 pagina's vol juridisch jargon wordt, dan heb je het doel volledig gemist. Deze grondwet draait puur om psychologische veiligheid.
Oké, leg uit.
Mensen raken verlamd als de regels van het spel plotseling veranderen en niemand ze vertelt wat hun nieuwe rol is. Deze grondwet is een levend mechanisme dat antwoord geeft op 4 hele simpele vragen. Wie zijn wij? Wat is voor ons ononderhandelbaar? Wie beslist wat? En wat beschermen wij?
Dus als ik je goed begrijp, stel je hier gewoon keiharde grenzen. Zoiets van, de AI mag suggesties doen voor de marketingcampagne, maar de definitieve budgetgoedkeuring ligt altijd bij de menselijke manager.
Exact, dat soort grenzen. Je neemt angst weg door de medewerkers letterlijk de pen in handen te geven. Je maakt ze medeontwerper van de regels.
Dat is slim, ja.
Daarnaast moet je ze de cockpit laten bezoeken. Wat betekent dat je extreme transparantie biedt over hoe het AI-systeem eigenlijk tot zijn beslissingen komt. Als je mensen die controle en transparantie geeft, zie je een psychologische verschuiving.
De angst verdwijnt.
Ja, de defensieve angst verandert in nieuwsgierigheid. Ze voelen zich weer eigenaar van hun werk.
Dat is een krachtige omschakeling. Maar de bron stelt ook dat psychologische veiligheid niet genoeg is zonder technische veiligheid rondom de data. Er wordt specifiek gesproken over een data trust card. Waarom hebben we zoiets nodig als we de regels al hebben afgesproken?
Omdat AI geen onderscheid maakt in context, zoals een mens dat doet. Kijk, als jij een document leest, zie je direct of het een strak geverifieerd financieel kwartaalrapport is of gewoon een rommelig verslag van een brainstormsessie vol met aannames.
Ja, je ziet de status van een document.
Jouw brein weegt die informatie direct anders. Maar een AI-model doet dat niet vanzelf. Moderne modellen vertalen elke vorm van data naar wat we vectoren en embeddings noemen. Laten we daar even op inzoomen. Wat gebeurt er dan precies met die data? Hoe leest zo'n AI dat?
Nou, het model zet tekst om in een gigantische wiskundige ruimte vol met getallen. Dat zijn de embeddings. Woorden en concepten die op elkaar lijken, komen dicht bij elkaar in die wiskundige ruimte te staan. Het model rekent gewoon afstanden tussen getallen uit.
Oké. Okay.
Dus voor een AI zien die briljante inzichten uit dat geverifieerde rapport er wiskundig gezien precies hetzelfde uit als een toxisch bericht op Slack of een achterhaald beleidsdocument uit 2018. Voor de AI is het allemaal gewoon geometrie.
Aha. Dus als we die AI gewoon op ons hele bedrijfsnetwerk loslaten, op dat chaotische datakerkhof dat we eerder noemden, dan bouwt de AI zijn antwoorden op een mix van feiten en absolute onzin.
Precies. En als medewerkers er dan achterkomen dat de AI onzin uitkraamt op basis van een oude e-mail, verdwijnt dat zorgvuldig opgebouwde vertrouwen echt als sneeuw voor de zon.
Dat is dodelijk voor de adoptie.
Daarom introduceert de auteur de Data Trust Card. Elk datapool in je bedrijf moet gelabeld worden met een zichtbare herkomst, een houdbaarheidsdatum en strikte toegangsregels.
Dus medewerkers zien direct of ze de data kunnen vertrouwen?
Juist. Alleen als ze zien dat de AI getraind is op klasse A vertrouwde data, zullen ze de output accepteren.
Dat is een schitterende fundering. We hebben de cultuur gefixt, we hebben een cognitieve grondwet en onze data heeft een kwaliteitsstempel. Maar dan komen we bij de uitvoering. Hoe ziet die dagelijkse realiteit met agentic AI er dan uit?
Ja, hier wordt het belangrijk.
Want hier wordt het pas echt interessant. Ik lees en hoor namelijk overal dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken. Want we houden simpelweg de human in the loop. Er kijkt altijd een mens mee voordat de AI iets verstuurt of aankoopt. Probleem opgelost, toch?
Niet volgens deze bron. De auteur is daar genadeloos over. Hij noemt de traditionele human in the loop een gevaarlijk vijgenblad. Het wekt een compleet valse illusie van controle.
Ja, want laten we realistisch zijn. Als je een AI hebt die 1000 taken per dag voor je uitvoert, klantenservice tickets beantwoorden, facturen boeken, noem maar op, en jij moet voor elke taak op goedkeuren klikken,
dan word je gek.
Ja, dan word je toch een soort blinde stempelmachine. Het doet me een beetje denken aan die irritante cookie-meldingen op websites. De eerste 3 keer lees je het misschien, maar na een week klik je gewoon blind op accepteer alles, omdat je door wilt met je leven. Dat is wat de bron approval fatigue noemt, vermoed ik.
Volledig juist. Jouw brein schakelt mechanisch uit als het constant dezelfde monotone goedkeuring moet geven. Je verliest de nuance. En als jij als mens blind op oké klikt, ligt de verantwoordelijkheid ineens bij jou, terwijl je eigenlijk geen idee meer hebt wat je net hebt goedgekeurd.
Dat is levensgevaarlijk voor een bedrijf.
Zeker. Daarom eist het artikel een fundamentele verschuiving naar human before the loop, afgekort als HB4L.
Dus in plaats van dat we als een zombie achteraf zitten te controleren, moeten we aan de voorkant het veld afbakenen. Wat betekent dat concreet voor de medewerker?
Het betekent dat het complexe, zware cognitieve werk plaatsvindt voordat de AI überhaupt wordt aangezet. De mens bepaalt de context, configureert de rechten en ontwerpt de zogenoemde foute architectuur binnen een centraal systeem, een agent registry.
Je geeft dus de kaders aan.
Ja. Jij zegt niet tegen de AI, hier is een document, succes ermee. Jij bouwt de rails waar de AI op mag rijden. En hier maakt de tekst een heel cruciaal onderscheid. Deze veiligheid moet en zal in de harde code zitten, niet in de prompts.
Leg dat verschil eens uit, want ik hoor vaak mensen zeggen, ik typ gewoon in de prompt dat de AI niet mag discrimineren of geen data mag verwijderen. Is dat niet veilig genoeg?
Absoluut niet. Je kunt een taalmodel niet commanderen alsof het een stagiaire is die netjes naar je luistert. Een AI-model is probabilistisch. Het is in de basis gewoon een geavanceerde voorspellingsmachine die gokt welk woord logischerwijs na het volgende woord komt.
Oké.
Als jij prompt, wees alsjeblieft eerlijk, dan is dat geen veiligheidshack. Dat is slechts een suggestie die de AI met een simpele truc, een zogenaamde prompt-injectie, ongedaan kan maken. Beveiliging moet deterministisch zijn. Het moet onomstotelijk in enen en nullen vastliggen wat wel en niet mag.
En hoe dwingen we dat af op een manier die niet te hakken is door slimme prompts?
De auteur benoemt hiervoor 2 hele specifieke protocollen. Het eerste is het MCP, het Model Context Protocol. Stel je dat voor als een universeel maar streng beveiligd stopcontact. Het vormt de brug tussen het taalmodel, jouw bedrijfsdata en je externe tools.
En de tweede?
Het echte onkreukbare schild is het tweede protocol, het ACP, het Agentic Control Protocol.
En dat is deterministisch, dat is de harde grens.
Ja, het ACP zit tussen de AI en de actie in. Als de AI door een fout of een aanval besluit om een kritische database te wissen, dan kijkt het ACP simpelweg naar de hardcoded regels.
En dan?
Staat daar dat dit mag? Nee. Dan wordt het verzoek onherroepelijk geblokkeerd, onafhankelijk van hoe slim de AI het ook probeerde te verwoorden. Het protocol verbiedt het gewoon mechanisch.
Dat is briljant. We bouwen dus letterlijk een gewapende muur rondom de AI-acties. Maar de bron spreekt vervolgens wel weer over een mens in het proces. De zogenaamde HONL, Human on the Loop.
Wacht, net moesten we voor de loop zitten, human before the loop, en nu zitten we er weer op. Spreekt dat elkaar niet tegen?
Nee, het is een logisch verlengstuk van elkaar. Human before the loop is je ontwerpfase, daar zet je de architectuur neer. Maar de wereld is dynamisch, er gebeuren onverwachte dingen. Human on the loop is de uitvoeringsfase, maar het is totaal anders dan die blinde stempelmachine van daarnet.
Oh, hoezo dan?
Omdat je ACP-schild alle kwaadaardige en verboden acties, dus de malafide verzoeken, al automatisch afschiet. Jij krijgt als mens alleen nog de complexe, grensverleggende uitzonderingen te zien. De bona fide dilemma's.
Ah, dus als mens word je eigenlijk een soort dirigent in de verkeerstoren. Je controleert niet elk vliegtuigje dat landt, want de autopilot en de systemen regelen 99% foutloos.
Precies.
Je grijpt pas in als er plotseling een onbekend toestel verschijnt dat om landingsrechten vraagt in een storm.
Exact. Dat maakt het werk van de mens weer hoogwaardig en strategisch, in plaats van geestdodend reactief.
Oké. Als we al deze elementen combineren, de wendbare cultuur van FlowOS, de kaders van OrcDNA, de geverifieerde data en die keiharde veiligheidsarchitectuur, dan hebben we onszelf intern fantastisch georganiseerd.
Klopt.
Maar we leven niet in een vacuüm. Buiten onze muren ontwikkelen techgiganten razendsnel nieuwe modellen en hackers zitten ook niet stil. Dat brengt ons bij het bredere, geopolitieke perspectief van dit stuk. De auteur pleit sterk voor wat hij multivendor zwermen en Europese soevereiniteit noemt.
Ja, dit is een heel belangrijk punt.
Maar als ik heel pragmatisch denk, we zitten nu in 2026. De grote Amerikaanse modellen zijn bizar krachtig. Waarom maken we het onszelf zo ingewikkeld door allerlei verschillende systemen te combineren? Waarom betalen we niet gewoon één grote speler voor één alleswetend model dat al onze problemen in één keer oplost?
Als we dit in het grotere geheel plaatsen, dan legt de auteur haarfijn uit dat leunen op één monoliet echt een strategische zelfmoord is. De kracht van de toekomst ligt in diversiteit. In het vermogen om een orkest aan verschillende modellen te dirigeren.
Spreiding van risico.
Ja. Stel dat de prijzen van die ene gigantische leverancier ineens verdubbelen, of stel dat hun model een week plat ligt, dan ligt jouw hele bedrijf stil.
Dus hoe ziet zo'n orkest er in de praktijk uit?
Je kiest bewust de beste specialist voor de juiste taak. Je zou bijvoorbeeld een geavanceerd Europees model als Mistral kunnen inzetten voor zeer complexe redeneringen. Vervolgens gebruik je Aleph Alpha voor specifieke, sterk gereguleerde domeinkennis in bijvoorbeeld de gezondheidszorg.
Oké, en voor het simpelere werk?
Voor het hersenloze, repetitieve bulkwerk, de massale data-extractie, bouw je een zwerm van kleine, goedkope open source modellen. Zo blijf je wendbaar en onafhankelijk.
En dan is er nog die olifant in de kamer, de privacy van onze data. Ik zag dat de bron specifiek waarschuwt voor wetgevingen zoals de Amerikaanse Cloud Act en Visa 702.
Ja, dat is een groot pijnpunt.
Voor de luisteraars die hier niet dagelijks mee bezig zijn, dat zijn wetten die Amerikaanse inlichtingendiensten de bevoegdheid geven om data op te vragen bij Amerikaanse cloud providers, zelfs als die data fysiek op een server in Europa staat. Hoe beschermen we onze kroonjuwelen tegen die gretigheid zonder dat we achterblijven qua technologie?
Dat is dé uitdaging voor de Europese datasoevereiniteit. Je wilt de denkkracht van die krachtige internationale modellen gebruiken, maar je data mag niet zomaar de grens over. De oplossing die hier wordt aangedragen is mechanisch echt heel elegant. On-the-fly anonymiseringsgateways.
Klinkt futuristisch. Hoe werkt zo'n gateway?
Voordat jouw data de interne systemen verlaat om door een extern AI-model geanalyseerd te worden, passeert het een bliksemsnelle poortwachter. Deze gateway stript in enkele milliseconden alle persoonsgegevens, alle bedrijfsgeheimen en alle herleidbare nummers eruit en vervangt die door tijdelijke codes.
Oh, dat is slim.
Het model in de cloud voert de taak uit op die geanonimiseerde data, stuurt het resultaat terug en binnen onze veilige Europese grenzen koppelt de gateway het resultaat weer aan de originele gevoelige informatie. De AI heeft zijn werk gedaan, maar de broninformatie is nooit echt in gevaar geweest.
Een soort digitale kluisdeur die alleen de vraag doorlaat, maar het geheim vasthoudt. Prachtig! Maar goed, we beschermen ons tegen overheden. Hoe zit het met de echte kwaadwillenden? Hackers gaan toch ook deze agentic AI inzetten om ons aan te vallen? We krijgen dan robots die robots aanvallen?
Ja, de zogenaamde zwarmaanvallen of swarm attacks. Het asymmetrische nadeel is dat aanvallers nooit slapen en duizenden scenario's tegelijk kunnen testen. Je kunt dat onmogelijk met menselijke analisten tegenhouden.
Dus wat doen we dan?
De enige manier om AI te bestrijden is ironisch genoeg met AI. We moeten AI-ondersteunde red teaming inzetten. Systemen die continu, 24 uur per dag, ons eigen netwerk proberen te hacken om kwetsbaarheden te ontdekken voordat de vijand dat doet.
Vuur met vuur bestrijden.
Precies. Daarnaast zet je digital profilers in, AI-bewakers die afwijkend gedrag binnen je netwerk direct isoleren. Het is een eeuwige wapenwedloop, maar de structuur die we vandaag besproken hebben geeft je in ieder geval een heel stevig fort.
Wat een waanzinnige reis was dit. We begonnen bij het structurele falen van bedrijven omdat ze de mens overslaan. We zagen hoe FlowOS de kalmte terug kan brengen en hoe OrcDNA en de Data Trust Card de angst wegnemen door grenzen en betrouwbare data te garanderen.
Klopt.
We hebben geleerd waarom veiligheid in de keiharde code van een ACP moet zitten in plaats van in een slappe prompt, zodat we onszelf niet tot blinde stempelmachines reduceren, maar dirigenten worden via Human Before the Loop. En we sloten af met het orchestreren van diverse modellen. Dit alles brengt ons bij een prachtige historische parallel waarmee de auteur zijn analyse afsluit.
Ah, de houtzaagmolen.
Ja. Hij neemt ons mee terug naar de 16e eeuw, hier in Nederland. Houtzagers die dagenlang met de hand enorme boomstammen in planken stonden te zagen, waren destijds als de dood voor de komst van de door wind aangedreven houtzaagmolen. Ze waren ervan overtuigd dat die machine al hun werk zou vernietigen. Maar wat gebeurde er in werkelijkheid? Die molens verhoogden de productie exponentieel. Ze maakten hout betaalbaar, wat Nederland in staat stelde om in record tempo gigantische vloten te bouwen.
Ja, fascinerend.
Het transformeerde het land in een toonaangevende zeevarende natie en het creëerde volledig nieuwe, veel complexere en uitdagendere beroepen voor diezelfde houtzagers.
En dat historische besef is essentieel. Het is de kern van waarom we deze hele verkenning doen. AI vernietigt geen werk. Het vernietigt de illusie dat werk nooit hoeft te veranderen.
Mooi gezegd.
Bouwt geen efficiënt bedrijf. Die creëert een onbeheersbare tijdbom. Maar wie deze agentic AI gericht inzet om mensen te bevrijden van repetitief werk en van hen ontwerpers, strategen en bewakers van waarde te maken, die bouwt daadwerkelijk het onverslaanbare, duurzame bedrijf van de toekomst.
Dus wat betekent dit nu eigenlijk allemaal voor jou als luisteraar? Welke rol pak jij in deze transformatie? Zorg ervoor dat jij degene bent die human before the loop staat. Wacht niet af tot de technologie of het management je in een hoekje drukt waar je alleen nog maar suf op accepteren mag klikken. Eis transparantie en neem de regie. Voordat we deze verkenning helemaal afsluiten, kijk ik nog één keer naar jou voor een laatste prikkelende gedachte. Iets om op te kauwen nadat we zo dadelijk afsluiten.
Dit roept inderdaad nog een hele fundamentele vraag op. We hebben net uitgebreid besproken hoe we via dat Agentic Control Protocol onze ononderhandelbare waarden in harde code moeten vastleggen. We moeten de machine exact vertellen wat wel en niet mag. Maar als we dat doortrekken, is deze AI-golf dan misschien niet primair een technologische verschuiving, maar stiekem de allergrootste filosofische wake-up call die het bedrijfsleven ooit heeft gehad.
Hoe bedoel je dat precies?
Denk er maar eens over na. We worden nu door een machine gedwongen om exact te definiëren wat wij als organisatie wezenlijk, menselijk en waardevol vinden. Wat gebeurt er met bedrijven of directies die er door deze noodzaak plotseling achterkomen dat ze zelf eigenlijk helemaal geen idee hebben waar hun ethische of menselijke grenzen liggen, totdat ze het in nullen en enen moeten programmeren?
Wauw. Je kunt pas een regel in code gieten als je als bedrijf zelf de ruggengraat hebt om te weten waar je voor staat. Dat is een gedachte die nog wel even nadreunt. Zorg dat je weet wat jouw eigen cognitieve grondwet is voordat je hem moet coderen. Ontzettend bedankt voor het ontleden van deze inzichten. En aan iedereen die de moeite neemt om zijn eigen horizon te verbreden, bedankt voor je tijd en je ongeremde nieuwsgierigheid. Blijf de juiste vragen stellen, eis je rol als human before the loop op en tot de volgende diepgaande verkenning.